Nee, ja, heel bijzonder om op deze manier voor het eerst in een gemeente te zijn. Maar het bevalt goed tot nu toe. Ik heb nog niet eerder via Zoom dienst gehouden, maar ik moet zeggen dat het prachtig werkt ook. Dus fijn om in jullie midden te zijn. En ik ben dus Mark Zelderust. Ik ben getrouwd. Ik heb 4 kinderen. De leeftijd van 15 tot en met 22. Kinderen zijn allemaal nog thuis. Ik woon in Almere. En ik ben werkzaam als wijkpastoor voor christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere. En wijkpastoor, de naam zegt het al een beetje. Je bent pastoor voor echt voor de wijk. Dus ik ben het in de wijk Almere Poort. Maar je bent niet alleen pastoor van de mensen van de gemeente, maar echt gericht op de wijk. Dus dat is denk ik een beetje in een notendop.
Ga gerust verder hoor, Mark.
Oké, dan ga ik gerust verder. Nee, ik zit hier nu in het Poorthuis. Dat is onze woongemeenschap. Wij maken deel van een woongemeenschap met 3 gezinnen. En 4 jongeren die wonen daarbij, die even geen thuis hebben. En dat is de plek waar ik me nu ook bevind, in de gezamenlijke ruimte. Dus... En ik wil vanmorgen als thema nemen, tenminste dat had ik er even boven gezet, horen, zien en zwijgen. En misschien kent u het wel van vroeger, of misschien nog steeds wel, maar ik weet bij mijn ouders thuis hadden we vroeger nog een letterbak. En in de letterbak stond ook zo'n klein beeldje van 3 aapjes. En dat noemden we dan horen, zien en zwijgen. Ik had even het plaatje uitgeprint. Maar het zal velen bekend voorkomen. En eigenlijk als je kijkt naar dit plaatje, dan doen ze eigenlijk precies wat het gezegde niet zegt. Want het gezegde zegt horen, maar de aap hoort juist niet, want hij heeft zijn handen voor zijn oren. En zien, maar hij ziet juist niet, want hij heeft zijn handen voor zijn ogen. En zwijgen, dat is dan het enige wat wel klopt. Hij zwijgt wel, horen, zien en zwijgen. Af en toe zie je op Facebook of Instagram, als je daarop ziet, wel eens een plaatje langskomen van een 4e aap. Dat is de WhatsApp. En de WhatsApp is eigenlijk die andere 3 apen in 1. Hij hoort niets, hij ziet niets en hij zegt niets, want hij zit op zijn telefoon. In het Engels zeggen ze see no evil, hear no evil. Maar de vraag is natuurlijk, wat bedoelen ze precies? Daarmee. Moeten we ons ver van het kwaad houden? Moeten we onze ogen sluiten voor het kwaad? En ik had eens gekeken, waar komt die uitspraak eigenlijk vandaan? Horen, zien en zwijgen. Nou, dat ging helemaal terug tot het jaar ongeveer rond 1700. En dat kwam uit de vrijmetselarij. In de vrijmetselarij, daar is de uitspraak, hoor, zie en zwijg. Als je in vrede wilt leven. Nou, een bijzondere uitspraak voor een nogal gesloten beweging. Hoor, zie en zwijg als je in vrede wil leven. Ik kwam de uitspraak ook tegen in de maffia. De maffia die gebruikt ook een soort gelijke uitspraak. Die zeggen, ik hoor niets, ik zie niets en ik zeg niets. Oftewel, eigenlijk zeggen ze, alles wat wij in het geheim zien gebeuren, al het kwaad dat wij zien... Ik heb het niet gezien, ik heb niks gehoord en ik zal er ook niks over zeggen. Ik kwam de spreuk ook tegen in het boeddhisme. Die ook zeiden dat de spreuk bij hen vandaan kwam. En die zeggen eigenlijk, ja, we zien geen kwaad. We horen geen kwaad en we spreken geen kwaad. Als je kijkt naar het boeddhisme in heel wat marktkramen en etalages liggen de boeddha's te vondeling. En ik kwam ze inderdaad ook alle 3 een keer tegen in een tuincentrum. Ik heb er nog een plaatje van opgezocht. Waar inderdaad hetzelfde plaatje als van de apen, maar dan te zien is met de boeddha's. Nou, de Boeddha's zijn natuurlijk de Boeddha-beelden. Zeer populair in deze tijd, ook in ons eigen land. Bourgondische jongens, met in ieder geval in de beelden veel gevoel voor humor. En ja, geen wonder, denk ik, dat ze hun weg naar de huiskamers en naar de tuinen al snel vinden, want ze zijn erg hot. Zelfs zo hot dat ze meestal weinig kleding om het lijf hebben. Maar als we gaan kijken naar Boeddha, dan moet gezegd worden, we kunnen kijken naar humoristische beeldjes, maar in het boeddhisme zit ook wel een stukje diepgang. Alleen de diepgang van Boeddha, de diepgang die Boeddha gepredikt heeft, is een verlichting die we dan zelf wel moeten bewerken. En als we hard werken, dan kunnen we misschien verlicht worden in deze wereld. En kan het steeds beter worden in deze wereld. Nou, als we kijken naar de wereld, dan is die er nog niet heel hard op vooruit gegaan. En als de Boeddha's zouden spreken over wat ze in de huizen en in de tuinen te zien krijgen, dan was het waarschijnlijk niet best. Als we het positief nemen, kunnen we ook proberen natuurlijk een Bijbelse draai te geven aan deze uitspraak. En ik dacht bijvoorbeeld, ja, je stopt je oren toe voor het geroddel om je heen. Je stopt je ogen toe voor de dingen die je niet zou moeten zien. Dus jij sluit je oren en je ogen voor de dingen die niet goed zijn. Je kan hem ook iets positiever nemen. En dan zouden we kunnen zeggen, horen, zien en niet zwijgen. Maar juist spreken. En dan moest ik eraan denken, en dat is ook wat ik vanmorgen mee wil nemen, van we horen het evangelie. En als we het evangelie gehoord hebben, ja, dan kunnen we uiteindelijk tot inzicht komen. We gaan zien wat onze status is. We gaan onze zondige status inzien, onze hopeloosheid. En we gaan zien dat er redding en verlossing ligt in de Heer Jezus Christus. En als we dat gaan inzien en dat gaan aannemen, als we tot inzicht zijn gekomen, ja, dan kunnen we niet meer zwijgen. Dan zullen we erover moeten spreken. Ja, dat is horen, zien en zwijgen vanuit een ander oogpunt, namelijk horen, het inzien en er niet over zwijgen. En ik wil vanmorgen het woord van God openen bij Handelingen 18. Handelingen, hoofdstuk 18. En in Handelingen 18, daar lezen we het volgende. En ik weet niet welke vertaling jullie gebruiken, maar ik heb hier de HSV voor mij. Ik zie een paar mensen knikken, dus dat is goed. En anders kan ik het mooi vergelijken. En in Handelingen 18, daar lezen we in vers 1... En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. Nou, Paulus, hij gaat vanuit Athene weg en hij gaat naar Korinthe. Dat was ongeveer 75 kilometer. Dus het was een aardige wandeling voor Paulus. En dan komt hij in Korinthe. En Korinthe, dat lag in het zuiden van Griekenland. En Korinthe was echt een welvaartsstad. Korinthe was echt een goede, welvarende stad. Er werd ook veel aan sport gedaan. In die tijd had je ook al de Olympische Spelen, maar ook al de Isthmische Spelen. En de Isthmische Spelen, die werden om de 2 jaar werden ze gehouden. En het was ter ere van de god Poseidon. Nou, ik kwam dat tegen en ik woon zelf in Almere in een wijk die heet het Homeriskwartier. En dat betekent dat alle Griekse goden hier vertegenwoordigd zijn. En 25 meter bij mij om de hoek ligt de Poseidon Singel. Dus nog steeds een bekende Griekse god. Nou, gelukkig in alle wirwar en hoeveelheid van goden in Korinthe ontstond er ook de kerk van Korinthe. En we weten waarschijnlijk bijna allemaal wel dat in het woord van God 2 prachtige brieven staan. De brieven van Paulus aan de gemeente in Korinthe. 1 en 2 Korinthe. Maar hier in Handelingen 18 moet die gemeente, die moet nog ontstaan. Die gemeente moet nog gesticht worden. En we zien hier eigenlijk dat gebeuren. En Paulus, die is hier bezig aan zijn tweede zendingsreis. We weten dat Paulus 3 zendingsreizen heeft gemaakt. En Paulus is hier bezig aan de tweede reis. En hij komt dan aan in Korinthe. En als we dan verder kijken in dit stukje in Handelingen 18, dan komen we bij vers 2. En dan zien we dat Paulus daar aankomt. En dan lezen we. En hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus. Die ondanks uit Italië gekomen was. En Priscilla zijn vrouw. Omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. Nou, het was waarschijnlijk zo in die tijd dat ongeveer 50 na Christus de Joden in Rome, die kregen mot met elkaar. Er waren Joden die wel de Heer Jezus volgden en wel geloofden dat de Heer Jezus de redder en de Messias was. Joden die het niet geloofden en die Joden kregen mot. En Claudius, de keizer van toen, was een man die was erg rigoureus in zijn besluiten. En hij besloot, alle Joden gaan gewoon Rome uit. En hij veegde de stad schoon van de Joden. En we zien dan dat deze mensen, deze Joden, die zijn dus aangekomen in Korinthe. En die wonen daar omdat ze uit Rome weg moesten. Nou, vervolgens komen we dan bij vers 3 uit dit gedeelte. En dan staat er, en omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hem en werkte er, want ze waren tentenmakers van beroep. Nou, Paulus die had denk ik wel wat overeenkomsten met Aquila en met Priscilla. Hij was ook een Jood. Hij geloofde ook in de Heer Jezus Christus, was tot bekering gekomen. En Paulus was ook een tentenmaker. Dus er was wel een net tussen deze mensen. Waarschijnlijk een reden dat Paulus dus ook bij hen terecht kwam. En Paulus sluit zich aan en Paulus gaat tenten maken. En ook dat is eigenlijk heel mooi. Ik bedoel, persoonlijk heb ik het voorrecht dat ik mij fulltime mag bezighouden en inzetten voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat is prachtig. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Maar het is niet de roeping van iedereen. De meeste van ons zullen gewoon op een andere manier hun geld mogen verdienen en hun inkomsten mogen werven. En je ziet dat zelfs ook een Paulus dat gewoon doet. Dat Paulus af en toe ook gewoon weer aan het tenten maken slaat. En dan lezen we verder hoe Paulus dan toch ook het evangelie brengt. En we lezen in vers 4. En als u wil inschatten hoe ver we gaan, ik ga tot en met vers 11. En in vers 4 daar lezen we, en hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En ik vond het gelijk wel een bijzonder vers. Want er staat, hij probeerde de Joden en de Grieken te overtuigen. Maar waar deed hij dat? Hij deed dat, staat er, in de synagoge. En het was zo in die tijd dat de Grieken, die geloofden in God, die geloofden zo'n beetje in elke God. Ze vonden ook elke God interessant. Dus heel veel Grieken die bezochten ook gewoon de synagoge. Om te horen over de God van de Joden. En prachtig, als Paulus daar dus gaat spreken, dan spreekt hij niet alleen voor Joden, maar hij spreekt voor Grieken en voor Joden. Hij spreekt voor mensen die de Heer Jezus misschien vonden en nog helemaal daar niets van afwisten. Maar Paulus mag daar spreken. Maar ze schitterend iets. Ik heb zelf een heel klein bijbelstudiegroepje met een aantal moslims. En ik vind dat wel prachtig om met hun de Bijbel te bestuderen en om hen te mogen vertellen over de Heer Jezus. Toen wij op de zondag nog bij elkaar mochten komen, soms op een goede zondag, had ik hier ook wel eens moslims, hindoes en atheïsten in onze bijeenkomst zitten op zondag. Dat doet mij dan denken aan zo'n vers, alsof je mag spreken. Ja, voor de christenen, voor de joden, voor de Grieken, voor de heidenen, voor iedereen. En Paulus doet dat hier ook. En als we kijken, ik denk de stad toen, daar, was heel erg multicultureel al. Het was ook heel erg multireligieus, met veel aandacht voor sport. Nou, het zal misschien bij jullie een beetje anders liggen, maar voor mij is dat ontzettend herkenbaar. Hier in Almere is de helft van de mensen ongeveer allochtoon. Er is een keur aan religies. Een van onze gebouwen, onze gemeente in Almere Buiten, die staat in een straat en die heet in de volksmond, niet officieel, maar in de volksmond de Rely Boulevard. En dat komt omdat we hebben ons kerk en aan de andere kant daarnaast, daar zijn de Jehova's, die hebben daar een koninkrijkzaal. Een klein stukje verderop staat een boeddhistische tempel, nog een klein stukje verder een hindoe-tempel. Dan staat er nog een of andere tempel en nog iets verder een moskee. De Rely Boulevard. Ik denk vergelijkbaar wel met de tijd waar Paulus daarin spreekt en werkt in Korinthe. En als we verder kijken in vers 5, dan lezen we: en nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Ik vond het weer een heel mooi vers. Het is de geest van God die Paulus ertoe aanzet. Het is de geest van God die ook in ons getuigt. En het woord van God zegt die met onze geest getuigt dat de Heer Jezus de Christus is. Het is de geest van God die Paulus ertoe aanzet. Het is ook de geest van God die ons ertoe drijft om over de Heer Jezus te spreken. En naast de geest van God leert het woord van God ons ook dat het is de liefde van de Heer Jezus Christus die ons drijft. En ik denk als we het woord van God gehoord hebben, als we tot inzicht zijn gekomen, als we het hebben aangenomen, dat het dan ook zo is dat de liefde, als we die echt gaan zien, als we echt gaan proeven hoe groot de liefde van God is voor ons, dat Hij zijn Zoon, de Heer Jezus, voor ons gegeven heeft, als we die liefde gaan proeven, dan is het ook die liefde van Jezus die ons ertoe drijft. Ik moet er ook over spreken. Ik kan niet langer zwijgen. En zo mogen we weten dat het de liefde van de Heer Jezus is, maar ook de Heilige Geest in ons die ons drijft om te spreken. Net zoals dat er over Paulus staat, dat het de Geest is die hem ertoe aanzet. Nou, prachtig. De Geest van God, die opent onze ogen, anders blijven het dode letters, en die zet ons ertoe aan om er ook over te spreken. En als Paulus dan spreekt, dan lezen we in vers 6. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hem: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. Ook weer een bijzonder vers. Ik denk dat Paulus spreekt en Paulus wil best echt investeren als mensen, om mensen het evangelie te brengen. En Paulus wil daar alles voor doen. Hij heeft er ook alles voor over. Maar als de mensen hem lasteren, als de mensen echt maar over de grens staan, gaan, als het bijna misschien wel gewelddadig wordt, als ze zich echt tegen Paulus keren, dan trekt hij ook een grens. En dan doet hij de uitspraak: uw bloed zij op uw eigen hoofd. En wat zegt hij daar eigenlijk mee? Hij zegt eigenlijk: ik verkondig u het evangelie en nu ligt de verantwoordelijkheid bij uzelf. Je kan later niet zeggen: ik heb het nooit gehoord. Ik wist niet van de Heer Jezus. Nee, de verantwoordelijkheid ligt nu bij jullie. Ik heb mijn verantwoording genomen. Ik heb het evangelie verkondigd. Ik heb gedaan wat God van mij vroeg. En nu ligt het bij uzelf. Nou, misschien herkennen we het. Het kan soms heel frustrerend zijn. Tenminste, ik herken dat wel. Als je vol passie het evangelie brengt. Als je de boodschap brengt. En mensen luisteren niet. Mensen willen het niet horen. Stoppen hun oren toe. Of mensen horen het wel even aan. Maar ze komen helemaal niet tot inzicht. Ze gaan het niet inzien. Nou, dat kan heel frustrerend werken. En we kunnen de boodschap kunnen we brengen. Maar het is aan God en aan de mensen wat ermee gebeurt. Het is onze verantwoordelijkheid om het woord van God te brengen. Maar uiteindelijk kunnen wij niet mensen bekeren. Dat kan alleen de Heere God. Uiteindelijk kunnen wij niet de keuzes voor mensen bepalen. De mensen zullen zelf moeten kiezen. En het deed mij ook een beetje denken aan de gelijkenis van de zaaier. Soms zaaien we en het zaad wordt zomaar gelijk weer weggepikt. Het zijn eigenlijk de mensen, het is ene oor in, andere oor uit. Of ze stoppen hun oren toe en ze horen helemaal niet. Er is een deel die hoort en die gaat ook zien. En die komt ook tot inzicht. En soms gaat dat inzicht heel diep en is het blijvend. En gaan ze het ook van getuigen. En gaan ze ook met hun mond belijden. En soms gaat het inzicht, gaat het niet zo heel erg diep en verdwijnt het weer. Maar uiteindelijk is het ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. En is het tussen God en tussen de mensen wat de mensen ermee doen. Onze verantwoordelijkheid is dat de mensen ervan horen. En de rest ligt bij God en bij die ander. Nou, we lezen vers 7 en 8. En dan staat er, en hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grenst. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Here. En velen van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. Nou, dit zijn natuurlijk weer prachtige versen. Geweldige versen. En het mooie vind ik hier, Paulus geeft niet op. Hij vlucht niet weg. Hij zegt niet, nou, het was hier een beetje moeilijk. De mensen doen naar. De mensen die schuiven me aan de kant. De mensen moeten me niet. Weet je, ik ga weer verder. Nee, Paulus geeft niet op. Hij vlucht niet, maar hij blijft spreken. En waar doet hij dat? Nou, heel dichtbij. Er staat in het huis wat grensde aan de synagoge. Paulus zoekt naar oplossingen om het evangelie te kunnen blijven brengen. En dat huis aan de synagoge, dat heb ik een beetje voor mezelf ook in deze tijd symbool gemaakt. Zo van, ja, heel veel kan er misschien niet. Misschien kunnen we niet in het gebouw waar we normaal samenkomen. Misschien is het kerkgebouw gesloten. Maar zijn er nog huizen aan de synagoge waar het evangelie gebracht kan worden? En ik vind bijvoorbeeld deze Zoom-meeting, dat vind ik wel zo'n huis aan de synagoge. We zoeken naar wegen om door te kunnen gaan met het evangelie delen met elkaar. En met het evangelie kunnen brengen. En deze Zoom-meeting, ik vind het een mooi huis grenzend aan de synagoge. Maar zo mogen we zoeken naar allerlei huisjes grenzend aan de synagoge. We doen dat zelf ook. We proberen eigenlijk voor alles wat we doen of wat we deden, weer te kijken, is er nog een oplossing mogelijk? Is er nog iets mogelijk om toch nog weer het werk voort te zetten? Op enige manier. Nou, en het is prachtig om die wegen te zoeken. Nou, en ik zie hier een prachtige Zoom-meeting. Ik had al even jullie website bekeken. En ik zag nog veel meer hele mooie initiatieven die mij erg aanspreken. Ik zag iets van Goede Genade Eetkamer. Of Love to Share. Mooie, mooie projecten. Ik hoorde net ook iets over een kinderclub. En er werd al even gezegd van ja, er waren maar 2 kinderen. Want het is moeilijk in deze tijd. Maar weet je, die 2 kinderen, ik wil je ermee bemoedigen, die 2 kinderen zijn het meer dan waard. En ook daar, ook in het kinderwerk, zoek naar huisjes naast de synagoge. Zoek naar mogelijkheden. En ook al zijn het 2 kinderen die je thuis zou mogen ontvangen. Maar die 2 kinderen, die zijn het waard. En ook al is het misschien niet samen eten, maar is het die ene maaltijd die je brengt bij iemand aan de deur. Maar zoek naar huisjes aan de synagoog. Dat is een uitstapje bij dit vers, maar het hield mij bezig. Wat me ook bezig hield is, ja, als je de boodschap van de Heer Jezus gehoord hebt, als je het hebt ingezien, als je het hebt aangenomen, hoeveel moeite doen we dan om erover te spreken? Ik zie ook wel heel veel mensen die nu makkelijk zijn in het gebruiken van excuses om het evangelie niet te kunnen brengen. Die zeggen dan, ja, maar het lukt nu even allemaal niet. Ja, dat komt door de corona. Maar ik had laatst vorige week nog mijn eigen leven weer eens even onder de loep genomen. En ik dacht, hoeveel keer per dag spreek ik over het coronavirus? En ik wil het niet bagatelliseren. De corona is heftig, de corona is ernstig. We moeten het serieus nemen. Dus ik wil niet zeggen, ja, laten we er eens een keertje over ophouden. Dat is zeker niet wat ik bedoel te zeggen. Maar ik kwam voor mezelf wel tot de conclusie dat ik misschien bijna wel meer met mensen over het coronavirus sprak op dit moment dan over de Heer Jezus. Dat me eigenlijk nog meer bezig hield dan het woord van God. Dat als ik 's morgens wakker werd, ik mijn telefoontje had, er kwam meteen een pop-up met nieuws over corona. En als ik mijn laptop opstartte, dan kwam er weer een pop-up met nieuws over corona. En als we hier onze voedselhulp hadden en iemand komt binnen, dan beginnen we meteen over corona, want er is weer iets van een nieuwe regel of maatregel. En dat ik dacht, vroeger sprak ik steeds over de Heer Jezus en nu veel over de corona. Nou, dat is iets om soms over na te denken. Welke excuses gebruiken we? Nou, soms is ook dus het excuses, ja, de mensen zitten niet op het evangelie te wachten. Nou, daarbij stel ik wel eens een andere vraag. En dan zeg ik, ja, maar is het verlangen van de Heere God dat de mensen hem leren kennen? En is dat verlangen dan minder geworden in deze tijd? Nou, ik denk, Gods verlangen is nog steeds even groot. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze hem leren kennen. En het woord van God, die zegt bijvoorbeeld, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Nou, dat leggen we nog wel eens uit van of het de mensen aan wie wij het brengen nou gelegen komt of niet. Maar ik denk zelf dat die tekst anders bedoeld is, namelijk of het ons nu gelegen komt of niet. Dus soms denken wij, ja, het komt mij nu niet uit om het evangelie te brengen. En dat hebben we allemaal. Ik had dat gisteren nog even, iemand belde mij op en ik dacht, nou, nu even niet. Ik zit net even een half uurtje met een kopje koffie op de bank. En na 5 minuten dacht ik van, ja, ik ga morgen nog de tekst aanhalen, gelegen of ongelegen. En dit is wel een meneer die het evangelie nodig heeft. Dus ik heb hem gelijk weer teruggebeld. En het bleek, hij had het nodig. Hij zegt, ja, ik zit in de put, ik heb bemoediging nodig, wil je voor me bidden? Toen dacht ik, wauw. En ik had voor hem gebeden aan de telefoon. En ik denk dat dat bedoeld wordt met die tekst. Soms komt het ons niet gelegen, maar we mogen het brengen. Want we hebben goed nieuws voor een wereld vol verloren mensen. Dus zwijg alsjeblieft niet. Ik ga naar vers 9 en 10. In vers 9 en 10, daar lezen we. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Nou, dit is prachtig. Het begint met dat hij zegt, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u. Het deed mij ook denken aan de grote opdracht die de Heer Jezus meegeeft. En ik vind in die grote opdracht, vind ik altijd één ding heel erg bemoedigend. Want de Heer Jezus die haalt dan eigenlijk deze dingen aan. Want hij begint dan met, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat sluit een beetje aan bij wees niet bevreesd. Wees niet bang, want de Heer Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En soms ook als we bang kunnen zijn om te spreken, weet dan, wees niet bevreesd. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt de Heer Jezus, en ga dan heen en verkondig het evangelie. En als hij dan die opdracht gegeven heeft, dan sluit hij af en dan zegt hij, zie, ik ben met u. En eigenlijk die opdracht om het evangelie te verkondigen, die zit helemaal ingebed in dat de Heer Jezus zegt van, ik heb alle macht en ik ben met je. En dat is het mooie. Het hoeft niet uit onszelf te komen. Het is de Heer Jezus zelf die bij ons is door zijn geest. Het is hij die alle macht heeft. Het is hij die met ons is. Nou, prachtig dat het ook hier in deze tekst weer komt. En dan zegt hij ook, en daarom spreek en zwijg niet. Als je het gehoord hebt, als je tot inzicht bent gekomen, spreek dan en zwijg alsjeblieft niet. En wees niet bang, want hij is met jou en met mij. En dan hebben we het laatste vers. En daar staat, en hij verbleef daar 1 jaar en 6 maanden en gaf in het midden onderwijs in het woord van God. Paulus investeerde. Het was ook niet dat hij even het evangelie bracht en toen was hij weer weg. Nee, in deze plek blijft hij een hele tijd. Hij blijft daar 1 jaar en 6 maanden en hij geeft onderwijs in het woord van God. En ik denk ook soms moeten we volhouden. Soms moeten we niet opgeven. Maar moeten we volhouden en langdurig investeren om het evangelie te blijven brengen. En nu is het aan ons. Ik denk dat de meesten van jullie het evangelie vast al wel eens gehoord hebben. En dat je waarschijnlijk al tot inzicht bent gekomen. Als je het nog niet tot inzicht bent gekomen, dan zou ik je aanraden. Ik begreep dat jullie zo in groepjes gaan. Maar praat daar dan over met elkaar. Want er ligt iets geweldigs voor je klaar. Maar als je het gehoord hebt en als je tot inzicht bent gekomen, spreek dan alsjeblieft en zwijg niet, want er is nog zoveel volk wat de Heer Jezus nog niet kent. En het zouden mensen, doet het zo goed als ze de Heer Jezus zouden leren kennen. Nou, misschien zeg je nog, ja, dat is mooi, maar soms weet ik gewoon niet, hoe moet ik spreken? Nou, allereerst natuurlijk met onze mond. We hebben een boodschap van hoop. We hebben goed nieuws. Er is hoop voor de hopelozen. Er is hulp voor de hulpelozen. Er is kracht voor de zwakken. Er is een vriend voor de eenzame. Wij kunnen die vriend zijn, maar ook de Heer Jezus wil die vriend zijn. Er is redding voor alle mensen. Er is verzoening mogelijk met God. We hebben geen slecht nieuwsgesprek te voeren, maar we hebben goed nieuws te brengen. En we mogen mensen bemoedigen met deze woorden. Maar we mogen ook onze handen gebruiken. We mogen ook gewoon onze handen laten spreken. Ik zeg altijd, er is geen evangelisatie zonder barmhartigheid. En er is geen barmhartigheid zonder evangelisatie. Geen evangelisatie zonder barmhartigheid. Geen barmhartigheid zonder evangelisatie. We kunnen mensen een brood geven als ze honger hebben. Maar als we ze niet het geestelijke brood geven, dan is het tijdelijk. We kunnen mensen het geestelijk brood geven, maar als ze echt honger hebben, zullen we ze ook gewoon brood moeten geven. Het gaat samen op. En we mogen mensen bemoedigen. Er zijn mensen die wankelen, zeker in deze tijd. Heel veel mensen wankelen. En we mogen ze opvangen. En daarmee en daarbij mogen we spreken over de liefde van de Heer Jezus. Er zijn echt harten die echt die smachten naar de liefde van ons en van Jezus. En wij mogen het ze geven. Een prachtig iets. En daarom werk met je handen aan het recht. Kook voor wie honger heeft. Maar vergeet niet het geestelijke voedsel daarbij op te dienen. Kleed wie geen kleding heeft. Maar vergeet niet om de mensen te wijzen op onze veiligheid en onze naaktheid. En dat het de Heere is die ons wil kleden. En die ons wil bedekken met het bloed van het lam van de Heer Jezus. Wat we zo in het avondmaal mogen gedenken. Daarom spreek van een God. Een God die zegt, en ik leg het heel makkelijk uit, zo kan je ook makkelijk het evangelie uitleggen. Een God die zegt, ik heb jou 3G gemaakt. 3G, want ik heb jou gewild, En daarom heb ik jou gemaakt. En omdat ik je heb gemaakt, ben je door mij geliefd. Alle mensen zijn 3G. Ze zijn door God gewild. Ze zijn door God gemaakt. Ze zijn door God geliefd. Een mooie boodschap. En het mooie is, de mensen kunnen 4G worden. Want de Heer Jezus zegt, als je in mij gelooft, dan ben je gered. Dat is de 4G. En toen kwam ik voor een kleine uitdaging, want we hebben nu 5G. En de 5G die ik eraan toe wil voegen, als je de Heer Jezus aanneemt, als je door hem bent gered, dan word je ook opnieuw geboren. Want je een kind van God, komt de geest in jou. Dat is een boodschap die we mogen brengen in de wereld. We mogen aan alle mensen vertellen. Je bent door God gewild. Je bent door hem gemaakt. Je bent door hem geliefd. En als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je gered. En als je gelooft in de Heer Jezus en je wordt gered, dan mag je ook opnieuw geboren worden als kind van God. Nou, een prachtige boodschap. Dus ik zou zeggen, hoor erna, komt het inzicht en spreek en zwijg niet, want er is hoop en uitzicht voor de hopelozen in deze wereld. Dat is wat ik jullie vanmorgen wil meegeven.
Wil je nog met ons danken of bidden?
Zeker, wil ik dat doen. Lieve trouwe Vader in de hemel, heilige en machtige God, u die boven de hemel en boven de aarde staat. Heere, wat is het geweldig om te beseffen dat u ons allemaal gewild heeft. Dat u ons gemaakt heeft en dat we door u geliefd zijn. Heere, dat is zo ontzettend bijzonder. Heere, en ik dank u, Heere, dat we ook mogen weten dat het daar niet bij opgehouden is. Maar dat u in uw Zoon, de Heer Jezus, naar ons heeft omgezien. En dat we door uw lijden en door uw sterven, Heer Jezus, en door uw opstanding mogen weten dat als we in u geloven, dan zijn we gered. En hebben we in u eeuwig leven. Heer, ik dank u dat we vanmorgen zo hier in de Zoom met elkaar verbonden mogen zijn in de naam van de Heer Jezus. In uw naam. Heer, en dat we mogen weten dat we hier zo bij elkaar zijn als kinderen van u, als een familie van u. En dat u onze vader bent en we zijn uw kinderen, want we zijn opnieuw geboren door uw geest. Dank u wel voor die geweldige genade. Heer, en ik dank u voor vanmorgen. Ik dank u, Heer, dat ook deze gemeente, Heer, een huis naast de synagoge gevonden heeft. Heren, en dat ze mogen samenkomen op de zondagmorgen op deze manier. En dat we elkaar mogen bemoedigen. En ik dank u dat het ook vanmorgen mij weer bemoedigt. Heren, ik dank u voor alle mensen die nu meeluisteren en meekijken. Heren, en ik bid u dat zij persoonlijk, Heren, dat ze mogen ervaren dat ze uw geliefde kinderen mogen zijn. Heren, dat ze mogen weten dat ze gered mogen zijn als ze in u geloven. Heren, maar dat ze ook die boodschap mogen doorgeven aan anderen. Heren, dat we niet zullen zwijgen, maar zullen spreken, ook in deze tijd. Waarin zoveel nood is. Heren, waarin mensen eenzaam zijn. Waarin mensen soms het leven niet meer zien zitten. Heren, waarin mensen echt in geestelijke nood zijn. En ik bid u dat u een ieder zult zegenen, Heer God. In het brengen van die boodschap van hoop. In het brengen van het goede nieuws. En ik dank u, Heer Jezus, dat u tegen ons allemaal zegt. Heren, ik heb alle macht. Jij hoeft het niet te doen, maar ik wil het doen door jou heen. En ik heb alle macht. Dank u wel dat u dat tegen ons zegt. En dat u tegen ons zegt dat u met ons bent. Alle dagen, tot aan het einde. Heren, we prijzen uw naam daarvoor. En we bidden dit. Heren, dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heren, dat u ons rijk zegent, niet voor onszelf in de eerste plaats, maar om ook weer die zegen te mogen delen. En ik dank u dat we dit mogen bidden, niet omdat we het verdienen, maar uit genade en in Jezus' naam. Amen.